Ze zeggen vaak, ontmoet nooit de mensen die je bewondert. Woeste meuk, luisterde niet en sprak met televisiemaker Maxime Hartman. Een lastige jongen, zeggen ze. En die ze, dat zijn in altijd geen lastige jongens. Maxime maakte legendarische programma's en woeste meuk wilde graag weten hoe en waarom hij die had gemaakt. Dat was in ieder geval de bedoeling. Het werd een heel ander gesprek. Luistert u naar een therapeutische sessie met een spijkerhard gevoelsmens. Luistert u naar Maxime Hartman. De twee programma's waar ik helemaal plat van ben gegaan. Dat is Scheppen de Schep en Lekker Dansen.
Ja, het zijn vrij simpele formats.
Maar leg eens even Scheppen de Schep. Leg eens gewoon uit van hoe dat helemaal vanaf het begin is gegaan.
Scheppen de Schep is omdat ik zelf graag dingen schep. Dingen maak, teken, bouw. En ik vind het ook leuk om naar anderen te kijken die iets bouwen of iets maken. Dat geldt eigenlijk ook voor Lekker Dansen. Ik hou zelf iets minder tegenwoordig, maar ik hou wel van dansen. En ik kijk ook graag naar dansende mensen, met name als het niet verantwoord is.
Je kan ook heel goed dansen.
Nou ja, wat is goed? Ik kan niet meedoen aan zo'n dansprogramma.
Ik keek vanmiddag een paar afleveringen terug. Ik was het vergeten hoe goed jij dan danst.
Ik heb wel energie erin, zeg maar. En ik heb een eigen stijl. Ja. Maar goed, dus ik had. Laten we beginnen even met Scheppen de Schep. Het leek mij leuk om naar kunstenaars te kijken die iets maken. Nou, is dat, voor je het weet, zit je highbrow, urenlang te kijken. Dus ik had gewoon een beperking aan die kunstenaars gegeven. Je krijgt maximaal een uur. Je mag wel enigszins een beetje zoals een kok dingen voorbereiden stiekem. En dat je dan die tevoorschijn haalt, waardoor het proces wat versneld wordt. Maar ik film dat. Ik monteer het terug naar een minuut of vijf. En ik geef de commentaar op. En niet elke kunstenaar vond dat leuk, dat idee. Sommigen vonden dat te respectloos of te risicovol.
Oh ja, maar leg eens nog iets dieper uit. Wat voor reacties kreeg je dan? Geef eens een voorbeeld.
Nou, ik weet niet meer precies de namen, maar waren een paar kunstenaars die wel succesvol waren. En die vonden, dat snap ik ook wel, het risico te groot dat ik ze belachelijk zou maken. Dat is natuurlijk bij heel veel kunstenaars, of bij mensen in het algemeen, dat ze bij mij op hun hoede zijn of ik ze belachelijk maak. Ik heb niet het idee dat dat mijn doel is, maar die angst heerst bij mensen. Dus een kunstenaar heeft dat natuurlijk ook. Een kunstenaar kan soms bang zijn dat hij voor lul gezet wordt.
Ja.
Nou, dat Scheppen de Schep had ik gewoon, weet ik veel, 50 kunstenaars in een week. Allemaal een uur of anderhalf maximaal, geloof ik, een dingetje maken. Ik filmde dat met twee camera's. Monteerde dat, zeg maar, ik vatte dat enorm samen. Maak een soort mini-samenvattingtje daarvan. En daar gooi je de commentaar op, alsof ik het ook voor het eerst zag. Hij pakt de rode verf. Zie je niet vaak. En waarom niet? Gewoon, dat vind ik sowieso fijn om te doen wat je ziet.
Ik keek dat programma in bed.
Ja.
Maar vooral mijn kinderen. En dat is dus gewoon, dat is dus voor mij, dat was het verbijsterende. Dus mijn kinderen, die hebben door jou geleerd van hoe tof kunst is. Die zaten dus aan. Dat zou mij nooit gelukt zijn. Ik ging ook wel eens gewoon natuurlijk met ze naar het museum. Zo, dus niet even, maar die zaten dus ademloos te kijken naar iemand die een handtas van ijzer aan het maken was.
Ja, maar dat is en ook dat, leuk. Het was, dat is ook leuk, Nico. Ja. Dat is leuker dan in het museum.
Nee, natuurlijk, je hoeft mij niet te overtuigen. Maar wat mij dan zo treft is. Jij zegt net van mensen denken dat ik ze in de zeiker neem of zo. Het zijn twee van de. Ik vind het twee van de meest ontroerende programma's die je kent. Want jij neemt die mensen helemaal niet in de maling. Nee. Je doet wel een soort geestig, een soort biljartverslagachtig zo. Van oh, hij pakt nu een kwast.
Ja, maar dat is niet
de essentie. Toch niet. Maar het is niet de essentie. Nee. Het is gewoon die. Je ziet
nieuwsgierigheid en de lol van het kijken naar iemand die met passie of met interesse echt iets probeert te maken wat hij zelf waardevol vindt.
Maar hoe kan het dan dat jij, misschien inmiddels, maar hoe kan het dan dat jij dat imago hebt van dat je een tough cookie bent en dat je ingewikkeld bent? Het zijn gewoon hele
toegankelijke.
Maar ook gevoelig.
Hele gevoelige programma's, ja. Nou, dat komt waarschijnlijk door de laatste, laten we zeggen, 5, 6 jaar. waarbij ik programma's ben gaan maken die meer op de testosteron zaten.
Ja.
Dus ik heb nog meer voor mannen gemaakt, voor RTL 5.
Ja.
En daarin probeer ik mannen, zeg maar, probeerde ik mannen op te jutten om niet over zich heen te laten lopen, et cetera. En dat, ja, en dat beviel me eigenlijk wel. Want ik heb ook een kort lontje. Ik ben ook heel dominant. Dus ik heb ook wel een gevoelige zachte kant. Maar
die zachte kant... Ja. Kijk, als ik zit te lullen, moet je het gewoon maar zeggen. Maar die zachte kant, die zit natuurlijk gewoon niet in jouw presentatie. Die zachte kant van jou, die zit in gewoon dat jij ziet dat een man het te gek vindt om een stuk hout in stukken te zagen. Ja. Of dat een man ziet... Jij ziet dus gewoon, daar moet je heel gevoelig voor zijn.
Ja.
Om zo'n man te zeggen, ga eens een stukje zwemmen in een sloot.
Ja, ja, dat klopt.
Dat heeft
gaat een alarm af, Nico. Wat is dit?
Ik hoop niet dat dit mijn... misschien zitten we iets te dicht. Wel, je kruipt wel steeds dichter naar me toe.
Is dat zo?
Nee.
Is dat je app?
Nee, het is, we zitten bij een parkeergarage. Ja.
Nee, maar...
Maar ik wil niks bewijzen,
tuurlijk,
hoor.
Nou,
maar...
Tuurlijk ben ik gevoelig en ik zie alles.
Ja.
Als ik op straat loop, maakt het niet uit met wie. Misschien met jou heb ik dat wat minder. Jij denkt dat jij ook wel veel ziet. Maar dan valt het me op dat mensen gewoon niks zien. Ik zie gewoon in een wandeling van 10 minuten... zie ik al 7 dingen waar ik iets mee kan.
Ja, dat begrijp ik wel, ja. Want er liepen 2 stond op jou te wachten. Liepen de 2 Amerikanen voorbij. Ja. Hele dikke Amerikanen, allebei met een heel klein hengeltje. En toen dacht ik gewoon meteen...
Ja, dat is mooi.
Dat zou jij volgens mij zien.
Ja. Ja, ik zie alles. Maar dat is natuurlijk ook heel vermoeiend. Dus ik ben s'avonds ook wel helemaal kapot. Want ik sta op, ik zie alles. En ik zie alles de hele dag. Alles komt gewoon 3 keer.
Ben jij iemand
binnen.
Die notities maakt? Zou iemand die dan iets in een boekje schrijft of zo?
Heb ik wel heel veel gedaan.
Oh ja,
ben ik mee gestopt.
Dat valt me tegen.
Vond ik ziekelijk. Ik heb notitieblokjes, toen was ik op zoek naar de waarheid in mijn puberteit. En elke keer dacht ik, nu weet ik het. Zo zit het leven. En dan schreef ik het op. En ik heb wel eens in de ziekenhuiskeuken gewerkt. Zeg ik, jongens, ik moet heel even... Het was heel bij de lopende band waar het eten werd uitgedeeld. Het was belangrijk werk op dat moment. Zeg ik, moet even wat opschrijven. Ik heb nu een inzicht. Dit mag niet... Dat mag voor
hoe oud was je toen dan?
15.
Nee.
Ja, toen heb ik echt als een malle...
Maar waar komt dat dan vandaan, Maxime? Dat je op je 15e...
Nou, iedereen heeft dat toch. Je gaat toch nadenken over wat de zin is van het leven enzovoort. Ik heb dat heel snel gedaan. Ik heb een beetje op zijn mand. Ik heb dat gewoon 3-4 maanden, maar echt obsessief en autistisch gedaan. En toen heb ik 10 notitieblokjes volgeschreven. Ja,
maar dat doet helemaal niet iedereen. Jongens van 15 die trekken zich af op een krant.
Nou, dat deed ik ook. Dat deed ik ook nog.
Ja.
6 keer per dag ook. Maar dan tussendoor
en dan daarnaast
nadenken. Maar echt alleen maar filosofisch denken van... Oh, het lijden van dit of het lijden van Jezus of dat. Tot ik erachter kwam, je komt er niet achter. Hoe meer je nadenkt, hoe groter die informatie eigenlijk wordt. En des te genuanceerder word je.
Dus... Had jij niet dat je dacht van... Nou, daar hebben andere mensen ook heel hard over nagedacht. Dat staat in boeken.
Daar heb ik nog steeds een hekel aan. Ik wil niet de informatie van anderen.
Dat is raar.
Waarom?
Omdat wat jij zegt, er hebben grote schrijvers ook op 15-jarige leeftijd nagedacht over de zin van het leven.
Ja, maar het is toch veel leuker om zelf het wiel uit te vinden? Want stel je voor dat ik al die informatie tot me zou moeten nemen. Ik heb dat op de kunstacademie, op de middelbare school heb ik ook die discussies gehad. Zeg ik, waarom stoppen jullie mij eerst helemaal vol met al die informatie die er al is? En dan mag ik pas zelf wat doen? Fuck you. Ik begin gewoon vanaf nu al met zelf iets te doen. Als het al gedaan is, dan betekent alleen maar dat ik op de goede weg ben. Dan verzin ik nog wel iets anders, iets nieuws.
Maar je sluit niet uit. Het gaat jou dus inderdaad om die reis. Maar sluit jij uit dat je bijvoorbeeld volgende week een boek openslaat van iemand die je precies gewoon ontdekt heeft, waar jij je hele leven lang je best op hebt gedaan?
Nou, ik heb wel eens een keer met mijn oudste zoon, die heeft filosofie gestudeerd. Toen zat ik met hem te discussiëren. Toen zei hij, ja, maar je zegt eigenlijk hetzelfde als Nietzsche, maar dan als een hele zielige boer.
Ja.
En toen zei hij, lees Nietzsche eens. En toen las ik dat, dacht ik, ik kom er niet eens doorheen. Maar het is wel hetzelfde eigenlijk.
Ja.
Ja, dat goed iedereen worstelt, bestaat.
Ja, iedereen worstelt met dezelfde problemen.
Ja, dus maar Nietzsche heeft het eigenlijk allemaal goed opgeschreven.
Maar als 15-jarige, daar moet ik toch wel echt even, schakelen.
Waarom? Maar ik was ook
aan het boksen. Ik vind het wel een mooi beeld. Dat je op je 15e... Ik heb natuurlijk, omdat ik zelf ook kinderen heb... Ik kan mij niet herinneren dat mijn... Het zijn wel hele slimme en leuke kinderen, weet je wel. Heel trots op ze. Maar ik kan me niet herinneren dat ze op hun 15e zich afvroegen van dat ze even een notitie moesten maken.
Nee?
Of nee.
Maar ik wel. Ik heb ook 2
zoons. En wat schreef je dan op? Wat schreef je dan op?
Ja, dat weet ik niet meer. Maar het ging eigenlijk de hele tijd over zoeken naar wat het nut was. Of wat... Ja, ik moet ze eigenlijk eens nalezen.
Vind je het nu, als je terugdenkt, zou je het nu koket vinden om iets op te schrijven?
Nee, niet koket, maar wel zinloos. Maar dat moest ik even doen. Ik denk sowieso dat serieus nadenken totaal zinloos is. Je schiet er niks mee op.
Ik vraag het ook omdat ik jou... de eerste keer dat ik jou ontmoette, dat was trouwens wel een soort van... Dus dat Maxime gewoon in 30 seconden helemaal samengebald. je was zeg maar binnen 5 seconden mijn vriendin aan het versieren.
Ja.
Dat weet ik nog.
Ja, ik kreeg al veel te veel aandacht.
Ik begon een verhaal te vertellen. Toen zei je, Nick, ga jij eens even bier halen. Deze verhalen heeft ze al 100 keer gehoord.
Ja.
En hij heeft het nog over. Van, weet je wel, Maxime die begreep mij.
Ja, maar het is toch lullig. Altijd gaat alle aandacht naar die BN'er uit.
Absoluut.
Die BN'er.
Je had ook helemaal gelijk. Maar wat mij, dus jij zat daar dus een beetje in de bekende Maxime...
Modus.
En toen, wij moesten allebei voorlezen in een theatertje. Oh, ja. En ik heb je volgens mij wel eens eerder verteld... Het is werkelijk zo. Wat mij enorm... Dat onderroerde mij ook weer enorm. Hoe jij las daarvoor. Jij las daar een aantal verhalen voor die je had geschreven.
Ja.
En er zat opeens... ten eerste moest je ontzettend lachen om wat je zelf aan het voorlezen was.
Ja.
Maar dat was niet een soort van
kijk mij is leuk zijn.
Het was meer bijna schaamtevol. Ja. Zo van op wat overkomt mij nou? Kijk mij nou mensen. Sta ik gewoon op een podium. Sta ik die verhalen. En ze waren supergoed die verhalen.
Hmm.
Dat heb ik wel eens aan jou verteld, zo'n verhaal van dat je aan het vechten bent met je stiefvader op een tennisbaan.
Ja.
En dat jij hem in een armklem hebt en dat jullie in de situatie terechtkomen dat gewoon dat geen van tweeën wil op.
Nee, en dat heeft 25 minuten geduurd.
Geweldig verhaal. Ja. Ik voelde toen wel een soort, dus ik had net kennis gemaakt met weer de witte mannetjesputter. Ja. Maar je was heel ontwapend op dat podium.
Ja. Nou kijk, ik ben van mijn natuur ook niet zo hard. Alleen als mensen me gaan aanvallen of onder druk zetten... Dan ga ik gelijk hard terug. En dat is ook een beetje jammer eigenlijk. Want daardoor kom ik vaak niet heel goed uit de verf. Dan zie je maar één kant van me. Die ook wel aardig is. Namelijk, ik laat niet over me heen lopen. En ik verzaag iedereen doormidden als het moet.
Ja.
Maar het is wel een beetje beperkend.
Maar het is
dus
ook...
bijvoorbeeld als Wilfried Gené. Bijvoorbeeld, als een uitzonderlijk voorbeeld.
Ja.
Die zegt dan tegen mij, je hebt ook nog andere kanten. Dat doet hij op een lieve manier, privé. En dan gaat de camera aan en dan gaat hij me lopen uitdagen.
Ja, ja, ja.
En dan voel ik gewoon, ga je mij fucking voor lul zetten met een camera erbij? Ik maak je helemaal kapot.
Ja.
En dan denk ik ook niet meer na hoe ik overkom. Ik denk aan één ding, ik maak je
dat
kapot.
Dat is prima, want dan word je er gewoon ingeluisterd.
Ja.
Ja.
En dat is vaak in de media.
Ja.
Is er ook bij Pauw, die ik heel erg mag, Jeroen Pauw, ben ik ook wel eens erin geluisterd.
Ja.
Ging het ineens over dat ik Zwarte Piet was geweest. En dan was ik ineens een seksist omdat ik iets over, hoe heet dat, Dionne Staks haar kleding zei. Terwijl van tevoren zei de redactie, we zijn het helemaal met je eens. Al die vrouwen zeiden, het is goed dat je daar eens een keer wat van zegt.
Ja, dat is wel een soort bekend fenomeen.
Ja, mag wel, maar ik trap daar niet in. Dus als ze dat doen, dan denk ik, het maakt me niet uit als ze aan de 25 camera's. Ik ga je helemaal kapot maken nu. En dat vinden sommige mensen verschrikkelijk. En dat snap ik ook wel. Die denken, wat een eikel die gast. Maar dat interesseert me
wel
niet.
Jij bent wel... Ik vond, dat is gewoon ook wel wat ik ook heel prettig vind. Jij bent volgens mij de reden ook dat Ravel van der Vaart niet meer voetbalt. Nee, maar dat was wel... Dat was ook zo'n prachtige botsing van twee culturen. Hij wist niet wie jij was.
Nee.
Wat al gewoon te gek was.
Ja.
En jij zei toen... Want ik weet... Dat wist iedereen toen. Alleen jij waarschijnlijk niet... Dat hij echt gewoon hij had bijna een contract bij Ajax binnen.
Ja.
Of wist je dat wel?
Nee, die wist ik
niet.
Hij
had bijna. Hij was in gesprek met Ajax voor nog een jaar of zo. Nog een jaartje, weet je wel. Net zoals Huntelaar.
Ja, ja.
En toen zeg jij opeens na een pauze... van je zit wel heel erg veel bitterballetjes tegen.
Ja, het is gewoon een gezellig
Hij werd
kamper.
Heel kwaad.
Hij werd heel boos, ja.
Maar dat
nou,
is wel, dat
het enige
is wel
wat
lekker.
Ik wel snap, het was buiten de camera's om dat ik een kleine discussie over voedsel had. En ik refereerde eraan live. Dat is natuurlijk niet zo netjes. Aan de andere kant denk ik van ja, kom op. Dan moet je tegen kunnen. En ik vind ook gewoon, dat merkte ik ook bij de Studio Sport. Op een gegeven moment ging iedereen mij aanvallen alsof ik te gek was. Terwijl ik denk, als je topsport bedrijft, dan moet je gewoon goed voor je lichaam zorgen. En dan moet je niet. En als je dan zegt, ik eet wel gezond, maar dat doe ik al de hele week. Ja. Dus dan ga ik mezelf belonen met patat en bitterballen. Dan ben je niet goed bij je hoofd.
Ja, kwam daar toch, je had toch ook een hele schaal met gezond eten meegenomen toen?
Nee, die stond daar, maar die wou niet.
Ik dacht dat
er stond
jij,
humus, er stond alles. Alle verse groenten. Zeg, ik moet die troep niet. Dat vind ik zo oudbol. Maar goed, daar kan hij niks aan doen. Dat is een opvoeding.
Maar hoe is dat? Want jij hebt een tijdje in die wereld verkeerd, in die voetbalwereld. Hoe was dat?
Vreselijk. Ja, de voetballers op
zich
zijn
maar
best...
genoot je daar wel van? Of
nee,
vond je het zelf vreselijk?
Nee, ik vind die voetbalwereld helemaal niet leuk. Want het is heel erg hiërarchisch. Dus als je als interviewtje van de interviewer van de NOS langskomt voor 5 minuutjes interview... dan moet je nog wel eens 1,5 uur staan wachten tot de diva aankomt lopen. Nou, dan heb je aan mij een verkeerde. Want als je dan binnenkomt, dan ga ik je gewoon helemaal kapot. Maar en vooral die perschefs, dat zijn helemaal de grootste ratten die er rondlopen. Dus ik was er op een gegeven moment, de NOS is prima hoor, een beetje een tuttige organisatie, maar ik kreeg wel de vrijheid. Maar die voetbalwereld is gewoon zo. Ik heb ook de baas van PSV wel eens gesproken, want die wilde er niet meewerken. En zei ik, wat is het probleem nou eigenlijk bij jullie club? Zei hij, ja, je pakt het verkeerd aan. Je moet eerst eens een paar weekjes komen kijken op de hertgang. Ik zeg, denk je dat ik niks beters te doen heb dan die kuttraining voor jullie te komen kijken? Maar zo lik je jezelf in, blijkbaar in die wereld.
Nee, maar had jij niet, toen ik zag dat jij dat ging doen, toen dacht ik wel even van, dat is niks voor Maxime, die laat zich inhuren als gekkie.
Ja, dat is natuurlijk altijd het gevaar.
Was dat zo of niet? Of had je dat? Of had je van fuck it, ik maak het gewoon. Dat is dan wel zo, maar dan maak ik er wel iets moois van.
Ja, dat laatste. Maar goed, dat ligt altijd op de loer. Jij wordt ook vaak, denk ik, ingehuurd om mensen te vermaken.
Zeker.
En soms heb je daar misschien geen zin in. En dan moet je daar gewoon zelf scheid aan hebben.
Ja.
Kijk, ik weet wel waar ik aan begin. Als ik voor de NOS een 3 minuten filmpje maak op het eind, is het wel de bedoeling dat er een bepaalde humor in zit. Maar goed, dat vind ik ook zelf leuk als dat zo is. Ik hoef niet een heel, heel zwaar gesprek met een voetballer te hebben.
Wie viel je het meest in positieve zin op? Welke voetbal? Dat je dacht van, nou, dat is een slimme gast.
Nou, een van de eerste volgens mij was het Ron Vlaar van AZ.
Oh ja?
Dat is wel, ik vond het wel een mooie kerel. Die is een spijkerharde verdediger en die zei eigenlijk dat hij de meeste plezier haalde uit, hield uit het voorlezen van zijn dochtertje elke avond. Nou, dat vind ik mooi. Dan zie je zo'n soort Jaap Stam is het, zeg maar. Die zit dan op zijn knietjes, zit hier een verhaaltje voor te lezen aan zijn dochter. Dat vind ik mooi, contrast.
Ja, dat is mooi, ja. Hij gaat nu ook weer, ondanks dat iedereen zegt dat hij gewoon te langzaam is, gaat hij gewoon toch nog weer een jaar door.
Ja,
dat hij denkt
gek.
Van, ja, fuck it, weet je wel, er zit
gewoon plezier erin. Prachtig.
Hey, heb jij Louis van Gaal ook wel eens ontmoet?
Nee.
Dat is, vind ik wel heel jammer.
Ja, want dat vind ik
dat
een fantastische
een
man.
Dat is een natte droom
die zou
van mij
ik heel
zijn.
Graag
jij.
Interviewen.
Ja.
Of interviewen, daarmee
wat zou je, wat zou je hem vragen? Wat zou je eerste vraag zijn?
Ik zou hem in eerste instantie waarschijnlijk zeggen dat ik hem eigenlijk heel hoog heb zitten. Dat hij een soort rolmodel is voor me.
Net zoals ik nu met jou.
Ja, ja. Dat is gewoon niet eens om hem in te pakken, maar dat is echt zo. En, maar dan zou ik het inderdaad nader zeggen. Ik herken het, dat die woedeuitbarstingen. Maar ben je daar zelf nou niet op een gegeven moment klaar mee? Want je wordt gewoon uit de tent gelokt. Het is eigenlijk hetzelfde als dat je ingehuurd wordt om clowntje te spelen. Wordt hij ingehuurd om te ontploffen. Ze lokken hem gewoon uit de tent.
Ja,
ik
man,
heb de laatste
gewoon,
waar ik me heel erg over verbaasd heb, is dat hij bij Hoge Bomen zat. Een programma op SBS6 met die klote zanger. En heeft hij werkelijk waar een uur en een kwartier met tranen in zijn ogen allerlei veren in zijn reet laten stoppen. Dat is
oh ja, 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 ik weet wie dat is. Jeroen van de Boom?
Jeroen van de Boom. Nou, dat is al om te kotsen. En dan gaat hij nog achter de piano liedjes zingen. En, maar die,
en dan vindt hij het prima gewoon.
Nee, maar hij vond het prachtig. Ja. Dus Louis, je bent de man van alle zaken. En ja, dan zat hij helemaal tranen in zijn ogen van, ja, dat is wel waar wat je nou zingt, jongen. Ja, dat is toch krankzinnig.
Ja, nee, dat is krankzinnig. Dat heeft die man gewoon ontzettend aan zich hangen.
Ja. Maar ik vind het wel een mooie vent, want hij heeft ook...
Ik denk wel dat het een vakman is.
Nou, ja, alleen hij is wel over zijn top heen, want hij begint nu erg sentimenteel te worden. Dat zie je bij veel oudere mannen. Met name Rotterdammers. Hij is geen Rotterdammer volgens mij, maar komt hij wel toch uit die streek? Nee, hè? Noord-Holland denk ik.
Hij komt, ik weet niet, volgens mij is hij een Amsterdammer.
Ja, volgens mij ook, ja. Ja. Betondorp.
Hoe zit het trouwens met jou? Jij bent in Rotterdam geboren,
Delft.
Toch? Delft. Ben jij graag in Amsterdam? Ben je iemand die trots, die een lekker gevoel krijgt als hij door zijn stad loopt?
Nee.
Nee? Nee. En waarom woon je hier dan?
Gewoon handig.
Ja?
Een keer de keuze gemaakt en dan woon ik hier.
Je hebt niet zo als je langs Carré loopt, je ziet hier die letters, dat je denkt, godverdomme.
Nee.
Een stukje historie.
Nee, absoluut niet. Nee. Ik vind eerder een hoop idiootjes en gekkies hier.
Inmiddels wel, hè? Ja. Wat ik ook zo krankzinnig vind bij jou. Ik durf niks. Hè. Ik doe dan met Tim nu deze interviews. Ja. Dan moeten we ergens naar binnen. Hè. Dan denk ik steeds dat we eerst toestemming moeten vragen.
Ja.
Zo. Jij bent volgens mij ook iemand die heel makkelijk op dingen afstapt. Of niet? Klopt dat? Of vind je het ook wel?
Dat ligt eraan. Als ik het vanuit mezelf doe wel. Dus als ik zelf iets wil vragen of iets wil weten. Ja. Dan ga ik op iedereen af. Het maakt niet uit wie het is. Ja. Lukt het ook meestal. Maar als het in werk opdracht is, dus ik moet bij wijze van spreken ergens naar binnen omdat ik een commercieel filmpje moet maken, vind ik ook niet leuk. Want dan weet ik dat ik niet zo sterk sta en moet bedelen.
Ja.
Maar als ik gewoon intrinsieke belangstelling of een doel heb, dan lukt het ook altijd. Maakt niet uit of je met Hells Angels zit. Of,
Maar even iets anders. Ik wil even terug naar dat je toch even terug naar, laten we echt interview van proberen te maken. Toen jij 15 was.
Ja.
Als je aan het nadenken over het leven. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig hoe jij die gast bent geworden die zo'n van die geniale programma's verzorgd. Schets eens even heel kort. Wist jij al heel snel dat je die dingen wilde maken?
Nee.
Dat je kunst wilde maken?
Nee,
of niet?
Helemaal niet.
Nee?
Nee.
Hoe is dat gegaan?
Op mijn 17e wist ik totaal niet wat ik wilde. Was ik gewoon een totale wanhopige puber. Extreem. En bij toeval ben ik op de kunstacademie terechtgekomen. Omdat een vriend daarheen ging en die zei dat er allemaal lekkere wijven zaten.
Dus nee, maar hoe gaat dat dan? Moesten je daar geen toelating
ja,
seks
aan? Ja, dat wel.
En wat maakte je toen dan?
Toen ben ik gewoon als een malle gaan tekenen. En toen ben ik aangenomen en hij niet. Dat is heel pijnlijk.
En wat tekende je?
Figuratief. Dus ik had bijvoorbeeld 5 hoofden getekend. En toen zei ik, toen zeiden ze, wat is dat? Hele rare hoofden waren dat. Met pastelkrijt. En een beetje waanzinnige hoofden. En toen zeiden ze, wie zijn dit? Ik zeg, ze zijn al mijn vaders die ik tot nu toe heb gehad. Ik zei, dit is mijn biologische vader. Is mijn eerste, mijn tweede, mijn derde, mijn vierde, mijn vijfde. Dat vonden ze heel erg grappig. En ik had allemaal van dat soort rare...
Was het de eerste keer dat je, bij wijze van spreken, de eerste keer dat je een papier neerlegde en tekende? Of deed je dat wel al?
Nee, ik deed wel tekenen met diezelfde vriend. Deden we stripverhalen maken. Dus wij maakten seksuele, dat is daarna heel populair geworden, seksuele Suskus en Wiskus en Asterix.
Oh ja, ja,
dat deden
pas,
wij.
Ja.
Beetje rode oortjesachtig.
Zo'n neukende Jerome.
Ja, precies.
Ja. Ja.
En dus wij tekenden wel met plezier. Maar niet artistiek bedoeld. En hij had iets. Hij kwam uit hoge milieus. Zijn ouders waren leraar enzovoort. Ja. En mijn is kwam uit de horeca. Dus ik had daar niks mee met
en wat
kunst.
Gebeurde er toen? Toen jij werd aangenomen en hij niet dan? Want hij deed het met
toen ging die vriendschap kapot.
Oh ja, echt?
Ja.
Hebben jullie daar een gesprek over gehad? Of
nee,
gewoon van,
dat is gewoon pijnlijk.
Was verdomme.
Ja. En later is hij er wel op gekomen. Maar toen was ik al zoveel verder dat we geen echte klik meer hadden.
En dan hoort hij nu ook gewoon dat jij daar die mensen ook hebt toestaan schreeuwen van pleur op. Leer mij niks.
Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik heb het overigens ook niet afgemaakt, die kunstacademie. Want na 2 jaar dacht ik, ja, dit navelstaren. Ik kreeg wel hele hoge cijfers, maar puur door lullen.
Maar wat probeerde... Hebben ze je... Dus jij had eigenlijk steeds weerzin. Dus als ze jou bijvoorbeeld een bepaalde techniek probeerde te leren. Of als iemand stond te lullen van zo en zo, zo zit kunst in elkaar.
Ja, dan wantrouwde ik dat.
Ja?
Dus kunstgeschiedenis kregen we les in van dit zijn de belangrijkste pijlers van de kunstgeschiedenis. En zat ik alleen maar met een andere vriend die er toen op zat. Zat ik alleen maar te zeggen, hoezo is dit goed dan? Waarom is deze stalen plaat, het is een mooie stalen plaat, daar niet van. Maar die zie ik hier op de bouw ook liggen. Waarom is deze dan zo belangrijk van Richard Serra?
Dat soort gesprekken had jij?
Ja, en dan gewoon net zo lang je geest scherpen tot je gewoon ook die leraren tot wanhoop drijft.
Ik zou dat als leraar wel fijn vinden. Als
er waren
ik zo
ook een paar
leraren
die waren erg enthousiast, ja. Was Klaas Gubbels, dat is een beroemde kunstenaar die alleen maar van die
theepotten
schildert. Die was groot fan en die zei op een gegeven moment ook, ik twijfel een beetje of ik ermee door moet gaan. Toen zei hij van, nou, als ik eerlijk ben, denk ik dat je klaar bent. Ga gewoon de wijde wereld in. Je hebt geleerd wat je moet leren.
Wat goed zeg.
Go.
Ik ben ook een soort van, als jij dat vertelt dat hij leraar was, daar schrik ik dan ook bijna een beetje van.
Ja, maar heel
dat...
vrij was die. Hij liet je helemaal vrij.
Geweldige kerel,
leren.
Ik heb hem ook eens ontmoet, ja.
Hele fijne man.
Dat je ook gewoon ijzerenheinig je hele leven lang theepotten blijft.
Ja, dat is toch ook gek. En de ex-man van, hoe heet ze ook alweer? Zo'n literaire schrijfster. Wamoes. Nou, ik weet even, ik ben zo slecht in namen. Nou ja, de man, die was ook leraar van mij en die was ook te gek. Die deed alles waar niemand mee raad kon, die konden bij hem terecht. Dus als je geen schilder was en geen beeldhouwer, maar je wilde van alles wat. Uiteindelijk gaat het natuurlijk helemaal niet om die techniek. Techniek is ondergeschikt. Die komt voort uit je behoefte om iets te maken. Dus als ik heel graag een fiets wil maken, dan ga ik vanzelf wel leren lassen. Maar ik wil niet eerst leren lassen als ik nog niet weet of ik een fiets moet maken. Dat vind ik het hele probleem met het onderwijs.
Ja. Ja, kunstonderwijs is inderdaad, vind ik ook, een beetje ingewikkeld.
Ja.
Filmacademie. Maar dat snap ik nog wel, dat je gewoon leert echt fysiek moet leren monteren en dat soort, dat je...
Ja, maar ik heb...
Want dat doe jij ook allemaal,
ik
toch?
Ik heb het ook allemaal geleerd door met mij op tv te komen. Rembo was het eerste. Het eerste seizoen was de eerste afleveringen waren zo gruwelijk slecht, dat je dacht, ik durf de straat niet meer op. Nou, dan leer je hoor, dan leer je monteren. Dan denk je, dit mag niet meer. Dus dan ga je echt je best doen. Ja, dat is heel anders dan in de schoolsituatie. Dus
nou, ik weet, het is wel
echt hier belangrijker.
Wij hebben een montageconflict gehad,
Ja.
Dat is mooi.
Dat klopt.
Zullen we even vertellen of niet?
Ja, vertel.
Dat is wel mooi. Wij waren volgens mij een vrij geniaal programma aan het maken met z'n tweeën. Ja. Heel, heel wild waren we op de WhatsApp dingen naar elkaar aan het toesturen. En op een gegeven moment had ik jou, ik had een scène ingeleverd. Ja. Van een man die komt op een brommertje aanrijden. Gaat hij met een pontje naar de overkant. Vertelt een treurig verhaal. En rijdt weer met zijn brommer weg. Nou, vonden we allebei een goed idee.
Ja.
Toen stuurde jij mij op, een app. Van Nick, ik heb hem even getimed. Je hebt een vergissing gemaakt. Zei ik van, hoezo vergissing gemaakt? Ja, hij duurt 3,5 minuut. En dat moet in 20 seconden.
Ja.
Ik zeg, hoezo? Dus ik, voor mij was essentieel dat je een stipje aan de horizon ziet verschijnen. En dat je het felste lang, ja. Ik wilde, dat zeg maar, mijn idee was juist, we gaan alles real-time doen. Dus het duurt gewoon te lang tot die brommer bij dat pontje is. Hij zegt te lang niks. Jij zei toen van, nee, in één shot hebben we wel zeg maar ongeveer gezetteld dat hij op een brommer rijdt. En daarna staat hij op het pontje. Ja, zo zit het in mijn hoofd.
Klopt, Bernie Bos, degene die mij ontdekt heeft.
We kregen geen ruzie, nee. Maar dat was wel mooi om te ontdekken. Zo van, hey, want we gingen heel lang de goede kant op met z'n tweeën.
Ineens elkaar.
En opeens hadden we zoiets van,
maar
nee.
Zijn er ook klaar mee?
Ja, nee, maar we hadden allebei, volgens mij hadden we allebei, het wordt niet wat ik wil maken.
Nee, klopt. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd. Ik heb dat zelf namelijk ook heel vaak geprobeerd door verveling. En
ja.
Dus echt in real time te laten zien. En toen kwam ik er achteraf achter van, als je dit op tv doet, gaat het trekken, wordt het kunst. Het heeft Bernie Bos, dat is de man die mij ooit aangenomen heeft bij tv, die de file achterwerk en TNT allemaal heeft ontdekt enzovoort. Die zei tegen mij, als jij bijvoorbeeld verveling wil vertellen op een filmpje, dan kan je dat in 2-3 shots, heb je het ook verteld, heb je het ook gecommuniceerd en hoef je niet de kijker daadwerkelijk te vervelen. Maar jij bent daar wat extremer in. Jij
nou,
vindt gewoon...
kijk, het verschil is, denk ik toen, het verschil is... Dat jij, merk ik nu ook als jij dit vertelt, dat jij toch heel erg denkt aan hoe het... dat jij aan het publiek denkt dat erna gaat kijken. Terwijl ik alleen maar gewoon voor mijn eigen lol dat aan het maken ben. En dat ik denk van ja, dan kijken er gewoon maar...
100.
Dan kijken er maar gewoon 19.000. Maar dan heb ik wel precies gemaakt zeg maar, wat ik helemaal te gek vind.
Ja.
Maar ja, misschien hou jij gewoon veel meer van gewoon snelle montage.
Ja. Ja, ik heb ook niet voor niks.
Maar jij was daar ook die hele boel naar je aan toe te rekken.
Dat was ik.
Jij was die hele... Je ging het monteren. Je ging...
Je ging het helemaal uit je handen trekken. Ja, je was helemaal, het schrijvertje. Ja. Voor de rest niks.
Exact.
Ik was gewoon weer de maker.
Ja,
ik gebruikte jou gewoon, jouw literaire kwaliteiten gebruikte ik voor mezelf.
Nee, dat is niet waar.
Ik
vond het heel inspirerend. Ja, dat meen ik echt. We zaten de hele dag elkaar gewoon met absurde ideeën te bestelken.
Maar het is toch ook goed dat je dan in die fase er al achter komt?
Zeker.
En als je nu terugkijkt, want je hebt een aantal van die filmpjes gemaakt. Ben je er nog steeds helemaal tevreden over?
Ja. Nou, ze staan op een semi-geheime plek.
Nee, maar ja, als jij niet gefrustreerd bent dat het geen 100.000 of 400.000 kijkers heeft.
Nee, helemaal niet.
Nee,
de meeste dingen waar 400.000 mensen naar kijken, zijn toch altijd gewoon helemaal kut?
Ja, dat weet ik mee eens. Ja, nee, dat klopt. Dus kijkcijfers en likes, dat zegt inderdaad geen ene hol.
Ja.
Je bent de enige, dat heb ik trouwens op de kunstacademie geleerd.
Ja.
De enige referentie die je bent, ben je zelf. Ook niet de docenten, niet je ouders, niet je geliefde. Uiteindelijk ben je zelf de eerlijkste. Als je staat te pissen, dan weet je eigenlijk van dit is echt een kutkunst dat ik heb gemaakt. Of dit is wel echt serieus goed. En ook nog nadat je 5 jaar terug ziet, dat je denkt, godverdikke.
Vind je dat je steeds beter bent geworden? Ook, ik bedoel niet televisie, maar maak je ook nog... Ik zie dat je af en toe wat tekent. Dat vind ik ook mooie dingen.
Mm. Ja, beter.
Op zo'n iPad, toch? Zo?
Ja, op een iPad, ja. Ja, beter.
Of ben je er vrijer in geworden? Dat je denkt van ik ben volkomen tevreden nu met wat ik maak.
Ik ben in ieder geval niet bezig met wat het hoort. Dat was ik al niet, maar nog minder, denk ik. Ik ben nog onafhankelijker geworden.
Jij bent ook met die bakken. Dat vind ik trouwens ook. Ja, dat vind ik, ja, geniaal.
Ja, maar die vind ik ook echt mooi.
Ja, nee, maar het is prachtig.
Ja.
Dat moet gewoon een fotoboek worden, toch?
Ja, ik heb ze ook allemaal in een map staan. Ik wil er eigenlijk een keer
even uitleggen voor de mensen die niet weten waar het over gaat.
Op Instagram.
Jij fotografeert van die bakken...
Ja, containers.
Volgens mij sinds half Nederland zijn huis aan het opknappen. Ja. Zie je die ook gewoon bij iedereen om de 5 huizen voor de deur staan. Zo'n container.
Ja.
En dan zie je inderdaad aan die container wat... Tenminste, dat heb ik dan. Ik ga dan inzoomen en dan ga ik kijken wat voor mensen het zijn. Wat ze hebben weggegooid.
Oh, of nee, dat ze bijvoorbeeld helemaal niet.
Echt niet? Ja, dat heb ik.
Ik kijk puur esthetisch.
Oh nee, ik zie gewoon heel erg dus het ontroerende. Oh. Zo van ze hadden kurk aan de wand. En ze neemt, oh. En daar heeft iemand gezegd van je moet een leuk behangetje nemen.
Oh, mooi. Dat heb ik helemaal niet.
Ja man, iedere container is een verhaal.
Ja. Oh nee, maar die mensen interesseren mij niet.
Dat is ook raar. Want ik dacht
autonoom.
Ik dacht dat het daarover ging. Nee, want ik dacht van afscheid nemen. Van alles in je huis.
Wel nee. Godverdomme. Je legt er veel te veel in. Maar jij bent echt een softie.
Nou nee.
Jawel. Jij wil heel erg graag iets voelen.
Nee, het is omgekeerd. Jij bent gewoon, jij doet alsof je hard bent. Maar je bent gewoon een ontzettende zachte boy.
Het zou kunnen, maar met die containers heb ik helemaal niet het idee dat ik in die levens van die mensen geïnteresseerd ben of ze kurk hebben. Dat interesseert me geen reet.
Gewoon omdat het een mooie kleurcontainer is.
Echt.
En een mooie troep erin.
Het is gewoon puur heel oppervlakkig. Het is Instagram. Ik ben gewoon een senior influencer. En ik vind het gewoon fijn om mooie dingen door te geven aan mijn volgers.
Ik vind jou ook, nu we het over Instagram hebben, wat ook heerlijk is, hoe jij op je reageerders reageert. Die scheldt je eigenlijk gewoon de hele tijd helemaal de tyfus.
Ja, maar dan
kijk je even lachen in je
toch. Als ze brutaal worden, dan ga ik ze echt. Ik heb ook wel eens met jou over gehad.
Ja.
Jij hebt ook van die blokdagen, hè? Dat je dan tyfus, mensen lekker blokken.
Een middagje tyfus blokken.
Ja. Ik ging er nog op in en inmiddels ben ik ook wel op het punt gekomen dat ik denk, ik krijg het de tering. Ja. Ik geef je één waarschuwing en daarna blok ik je.
Ja, maar het is een
voorkomen. Het kost je allemaal energie, ja, het zijn allemaal idioten.
Niet te winnen.
Nee.
Ja, het is allemaal, wat jammer. Maar het boek er? Dat containerboek?
Dat wil ik wel doen, ja. Een containerboek.
Laat mij er dan gewoon bij schrijven wat je eigenlijk gefotografeerd hebt.
Oh, met verhalen erbij? Nee, absoluut niet. Ik wil niet dat het die kant op geduwd wordt.
Dat snap ik. Ik heb er wel eens aan gedacht. Wat ik heel graag wil is. Ik weet niet of jij dit ook ziet. Als je bij IKEA bent, mensen die iets bij IKEA hebben gekocht, dan kom je onderaan die roltrap, ga je naar je auto. En dan, ik zou eigenlijk gewoon van die gezinnen die naar beneden komen, of een vader en een dochter, met IKEA-spullen, daar zou ik alleen maar foto's van maken. Dus een foto van maken, staan ze naast elkaar. En ik verzin dan het verhaal erbij hoe dat zit. Dus die dochter gaat huis uit.
Oh ja.
Al weet ik het.
Dus het werkt op je fantasie?
Enorm. IKEA, daar kom ik niet. Het is een beetje cliché, weet je wel, dat je gebroken als man gebroken uit IKEA komt. Maar bij mij is het gewoon omdat ik daar altijd mensen zie die afscheid nemen van een ander. Dus of ze zijn gescheiden en ze moeten ze gaan bij hun moeder 5 weken slapen. En dan komen ze zo'n uitklapbed waar je ook op kunt zitten. Of je ziet moeders met hun dochter een bed uitzoeken. En dan weten ze gewoon, ze slaapt binnenkort met zo'n gozer, met zo'n flassnoor die ligt te neuken.
Ja.
In dit bed waar ik nu naar kijk.
Dus het is gewoon een inspiratie.
Ja, ik heb er een stuk of 6 of 7 verhalen over geschreven. Over mensen. Ik breek in tweeën als ik daar loop. Dat heb jij.
Je kan er eigenlijk niet heen. Nee, maar niet op die manier. Nee.
Nee.
Maar ik wou nog even wat anders zeggen. Wat me opvalt is, je begon deze podcast met.
Ja.
Het komt voort uit de nieuwsgierigheid of een bewondering naar die andere persoon toe. Maar dat heb ik wel eens vaker gemerkt. Dat bedoel ik niet als kritiek.
Ja.
Maar je praat wel graag over je eigen gevoelsleven en je eigen creatieve leven.
Ja.
Is dat niet lastig? Als ik nou, je refereerde net aan Gijs Groenteman.
Ja.
Wat ik zo goed aan hem vind is, hij heeft ook wel een mening.
Ja.
Maar die laat hij niet zo erg blijken. Wat ik bij jou wel vaker opval.
Ja.
Het is ook leuk, want je hebt er gewoon een ego.
Ja.
Je vindt het ook nog steeds wel belangrijk om die te laten horen.
Ja,
want wat kan jou dat nou schelen, dat IKEA-verhaal? Waarom moet je dat nou toch weer kwijt?
Omdat ik denk dat jij dat begrijpt.
Nee.
Dat is echt, daar zit ik helemaal fout.
Dus je wil eigenlijk, je zoekt naar erkenning of naar bevestiging dat we hetzelfde zijn?
Nee.
Waarom vind je het dan jammer dat ik ben
niet zo? Omdat is precies hoe ik het uitlegde. Dat ik vermoed, en daarom begon ik daar ook mee. Ik vermoed, omdat jij Schepper de Schep hebt gemaakt. Precies alles wat ik net zei. Dat je ook die ontroering in die mannen ziet.
Nee, maar er zit geen ontroering in.
Nou, je zegt net ontroering. Als je zo'n man zo laat zwemmen, een stuk. Dan zie jij toch gewoon wel dat hij zijn best doet. Dat ontroert jou dat dan toch wel?
Nee, het is niet ontroering. Ik vind ontroering, ik weet nog wel dat ik met mijn moeder vaak discussies over had. Ook in diezelfde tijd dat ik die boekjes schreef. Die keek expres naar films en programma's die haar ontroerden.
Ja.
Dat zei ze, naar zielige films. En dan zat ze keihard te huilen. As Good As It Gets of zoiets met Nicholson.
Ja,
Jack Nicholson. Ja. Zei ik, waarom kijk je hier dan naar? Zei ze, dat vind ik fijn, want dan voel ik dat ik leef. dat ik de levenspijn van anderen voel en mijn eigen levenspijn daarop kan reflecteren. Dan zeg ik, ja, ik snap dat niet. Waarom zou je godsnaam naar ontroering gaan zoeken? Je kan beter naar power zoeken. Nou, waar je met muziek ook. Je hebt heel veel muziek die zuigt je energie, die maakt je emotioneel. Maar
jij ziet ontroering dus als een
energiezuiger. Nou, het is niet als een zwakte, maar je wordt er in ieder geval niet sterker van.
Dat ben ik helemaal niet met je eens.
Nou, wanneer word je sterker van ontroering dan? Als je ontroerd bent, dan omdat moet je maar eens kijken naar je lichaam.
Omdat het mij creatief aanzet. Het is mijn...
Brandstof.
Het is mijn, ja, dat is een vreselijke term natuurlijk, maar nou, het is mijn brandstof. Ik schrijf gewoon eigenlijk alles
vanuit
wat ik
ontroering.
Doe. Nou, ook dat ik hier zit met jou. Dat ik gewoon, ik wil je dan... Het is helemaal niet zo dat we denken van wie ligt er lekker in de media. Ik wil jou gewoon ontmoeten.
Want je denkt, want ik ontroer jou.
Ja.
Of ik tenminste, dat hoop je.
Nee, dat is nee.
Maar nou valt het tegen, want ik ben helemaal niet zo emotioneel.
Nou, ik vind dat jij een paar prachtige verhalen vertelt die mij in ieder geval ontroeren. Jongetje van 15, dat raak ik niet meer kwijt, het beeld. Een jongetje van 15 die zegt, jongens, ik ga even naar een andere ruimte. Ik moet even opschrijven hoe ik denk dat de wereld in elkaar zit. Nou, daar kan ik 4 dagen op vooruit.
Echt?
Ja, dat is echt zo.
Een soort fetisch.
Nou, ja, nee, dat heb ik wel gewoon. Maar waarom
ontroert je dat dan? Ik snap het niet.
Omdat je nu geworden bent.
Ja, maar dat oh, oké, okay. Dus dat ik die weg heb afgelegd.
Ja, die weg. Ja.
Ik sta je heel bewust, ja. Het is niet een toeval dat ik zo ben.
Ja. Kijk, ontroeren is steeds een groot woord, maar daar zit wel zeg mijn nieuwsgierigheid bij jou.
Mm-hmm. Maar ik merk wel dat jij ontroering, ook toen we samenwerkten aan die serie waar je het net over had. Ontroering is wel een heel belangrijk ding voor je. En als ik daar aankom, als ik daar probeer weg te blijven of het iets anders te veranderen, dan ga je ook als een leeuwin om die ontroering heen liggen. En dan bescherm je alsof het je welpjes zijn. Ja. Dan kom je dan niet meer aan. Ik weet dat ik mag jou, jij mag mij, maar dan is het ook klaar. Dan wil je ook niet meer samenwerken. En ik vind het dan prima, want ik heb geen gevoel.
We wilden
hij maakt geen rol uit, snap je? Voor Nico 10 anderen.
Ja. Nee, maar kijk, zo eigenwijs. Nu is het, die wordt het iets te makkelijk voorgesteld. Ik had toen in die tijd ook wel een zekere beroepseer. Zo van, ja, krijg de tering. Ik zit ook al 15 jaar iedere dag 4 stukken te schrijven.
Ja.
Weet je wel, dan doen we het toch lekker niet?
Nee, precies. Het is geen verplichting.
Ja, dus dat
alleen
vond
als
ik
het graag willen.
Maar dat vond ik dus eigenlijk heel mooi.
Okay.
En ook gewoon dat we dan 4 dagen later gewoon alweer zo van, hey, hoe gaat het? Ja, lekker. Weet je wel, toch zo.
Ja, zeker.
Maar ik vind het, ik, om nog eens gewoon om toch wel in te gaan op wat jij zegt, het is een beetje raar om dat te laten liggen. Ik ben natuurlijk helemaal geen, ik ben nooit interviewer geweest. Kijk, ik doe dit ook gewoon als ik er zelf inderdaad plezier uithaal. En daar, ik zou het gewoon heel saai vinden als ik nou weer aan jou alleen maar ga zitten vragen. Ik wil wel dat er 2 mensen zitten te lullen met elkaar.
Mee eens, maar ik vind dat dan, gezien de situatie zoals je hem brengt, dan vind ik wel dat je het woordje ik te vaak gebruikt. Want dan denk ik van, ik heb niet een afspraak gemaakt om naar jouw anekdotes te luisteren.
Jij wil mijn anekdotes horen. Maar dat is wel. Maar jij hebt dus nu wel gewoon een paar keer gehad van, ja, weet je
wel. Het zou me wel leuk
zijn. Get on with it, het gaat om mij.
Ja, nou ja, jij wil mij spreken.
Ja.
Snap je, als ik wil weten wat jou ontroert, dan bel ik je wel op of een appetje van Nico, vertel nog eens een keer waarom je zo ontroerd raakt daarvan.
Maar ik vertel het eigenlijk, ik zit erover na te denken waarom ik jou dat verhaal over IKEA vraag. Omdat ik dus inderdaad helemaal in de veronderstelling verkeer dat jij dat, zo begonnen we ook het interview, dat ik die 2 mannetjes zie lopen met een hengel, denk ik, dat ziet Maxime ook.
Ja, maar ik zie het ook, maar ik zie het niet als ontroering.
Hoe zie jij het dan?
Jij ziet dan gelijk een verhaal waarbij je zeg maar...
Hoe zou jij dat zien in IKEA? Wat zie jij in IKEA?
Ja, dat is een beetje moeilijk in het algemeen, maar...
Jij loopt over die afdeling.
Dat zie ik in IKEA. Ik kijk toch ook voornamelijk gewoon wat ik nodig heb. En probeer ik niet weer in die val te trappen die iedereen heeft. Dat je weer veel meer koopt dan je eigenlijk van plan was te doen. En voor de rest zie ik natuurlijk ook wel eens mooie types lopen.
Maar jij ziet
niet gelijk een verhaal. Bij mij blijft het bij...
Dat had ik dus wel, dat vermoedde ik dus wel. Ik dacht dus gewoon dat als jij zo iemand aan een tafel ziet voelen... En dat hij dan probeert te bedenken. Dan zie ik dus een man die staat te kijken van wat ga ik hier allemaal op schrijven. Ik ga nou eindelijk eens een keer schrijven.
Snap ik.
Dan koop ik een bureau.
Maar je vermaakt je overal. Of is het ook lastig?
kwijt. Ja, blijkbaar, want jij houdt me nu keihard een spiegel voor. Het is ook een beetje pathetisch natuurlijk.
Het is een beetje pathetisch, dat vind ik wel. Ja. Want ik zie ook die man aan tafel. Ik denk dat we misschien wel hetzelfde zien, ja, hè, als we samen naar de IKEA zouden gaan. Alleen jij ziet er gelijk een heel verhaal aan, ja, waarbij je ook emoties de kans geeft. Ik heb wat meer moeite, geef ik eerlijk toe, met ontroering. Daar heb ik echt moeite mee met die emotie. Dus ik zou eerder de absurdisme of de grappige kant van iets laten zien.
Het lijkt er bij jou heel erg op. Alsof je heel trots bent op die hardheid.
Ja. Heel trots.
En ik ervaar dat als overschreeuwen. Ja, maar ik las een interview. Ik heb het een heel klein beetje, net, ja, als een echte interview, een beetje voorbereid. Ik las een interview, een stukje in de Libelle.
Ja.
Over dat jouw moeder stervende is.
Ja.
Nou, dat vond ik zo heavy. Dat ik denk van, ik geloof het gewoon niet. Wat je daar zegt.
Niet.
Nou, dat je zegt, ja, ik herinner me, er staan zinnetjes in als van, ik ga kanker niet gebruiken als excuus om iemand meer te zien.
Dat klopt, dat deed ze. Zij was aan het mopperen, aan het klagen dat ze mij te weinig zag. En toen ze daar haar zin niet in kreeg, gebruikte ze haar kanker om nog dat druk te zetten. Ja, ik trap daar niet in.
En dan denk je, fuck you.
Ja, dan ga ik juist niet meer.
Maar jullie hadden ook, het was ook niet een fantastische band, toch?
Nou, ik had wel een band met mijn moeder. Ja? Misschien niet de traditionele band. Maar ik had zeker over de telefoon wel een goed contact met haar.
Het is heel grappig, weet je, wat nu dat jij dat gezegd hebt. Want je wordt misschien nog belangrijker in mijn leven.
Wat dan?
Ik merk dat ik nu dus gewoon een verhaal over mijn moeder wil vertellen.
Ja.
Grappig, hè? Ja.
Nee, maar dat zit in jou.
Ja, inderdaad, ja.
Dat heb ik al eens eerder gemerkt.
Ik wil dan gewoon, want ik denk dan meteen van, ik wil dat met Maxime delen.
Ja,
dat ik dat, hoe jij
dat
dan,
hoe
dat,
dan,
hoe dat dan bij mij.
Ja, maar je moet even, dat is, zeg helemaal niet erg dat we het hierover hebben volgens mij. Want
nee, helemaal
iedereen
niet.
Heeft dat. Je zit te praten op een terras en vaak zit je alleen maar te wachten op een haakje waar je eigen shit weer erin kan gooien.
Ja.
Alleen, jij bent natuurlijk wel in staat om er een beter verhaal van te maken dan de gemiddelde Nederlander. Dus het is ook terecht dat je die aandacht daarvoor trekt.
Ja.
Alleen ik ben daar getraind op en het valt mij op dat jij iets meer dan andere interviewers...
Nee, maar
je bent
ik vind het wel fijn dat je het zegt.
Ja, ik dacht, ik moet het toch een keer zeggen. Het is me wel eens eerder opgevallen.
Ja, nee, is heel goed.
Je praat graag over jezelf.
Ja.
En waarom dat is, dat vind ik wel gek.
Nou, ook, ik hoor, het werkt bij mij dus zo inderdaad. Jij vertelt nu dat we zitten over je moeder te praten.
Ja.
En dan... Dan ben ik dus inderdaad gewoon geen interviewer. Dan denk ik, ik ben wel nieuwsgierig.
Ja.
Ik ben dus wel nieuwsgierig naar van jeetje, hoe zit het nou? En ik geloof het. En dat ik dan inderdaad jou gewoon niet helemaal daarin geloof. Ik denk van nou, een soort raar soort ijzeren heinige hardheid.
Ja, zo'n overlevingsmechanisme.
Ja. Maar dan denk ik tegelijkertijd, oh, hoe ging dat bij mij? En dan heb ik inderdaad de neiging om dat te gaan vertellen.
Maar het is ook logisch, want je kan toch pas een mening vormen als je het spiegelt aan je eigen ervaring. Alleen, het verschil is, je kan het ook... De ware interviewer voelt dat ook, denkt ook terug aan iets van zijn eigen leven. Maar vat dat weer samen in een vraag. En vat dat niet samen in een anekdote die een paar minuten duurt. En daarin moet je gewoon gecorrigeerd worden.
Ja, dan ga ik aan werken. Kijk, het prettige is, dat ga ik nu zeker niet doen, maar het prettige is dat je dat er wel altijd uit kan monteren.
Dat is zeker waar.
Wat ook, inderdaad.
De eerste 10 minuten.
Wat inderdaad in de vorige interviews best wel veel gebeurd is.
Dat je de anekdotes van jezelf eruit gehaald hebt.
Ja, dat ik dacht, wat zit ik nou gewoon weer te lullen?
Ja. Misschien is het ook een manier om contact te leggen voor jou.
Nou, het is ook een manier om een... Ik zit natuurlijk wel steeds met mensen waar ik dan iets mee heb.
Ja.
Waar ik iets bij voel. Het is ook wel een manier om, denk ik, gewoon een band te krijgen met degene waar ik mee zit. Ik zou me heel vervelend voelen als ik... Ik kan dit ook alleen maar met mensen die ik heel erg bewonder. Ja. Of waar ik nieuwsgierig naar ben. Ik heb een keertje... Nou ja, mag ik nog één keer ik...
Tuurlijk.
Want het past nu in het verhaal.
Pak je moment even.
Het past nu in het verhaal. Ik heb een keer die Mental Tio, die moest ik interviewen. Nou, gewoon dat liep dan helemaal fout. Het interesseerde me gewoon geen reet wat die gozer deed. Echt geen reet.
Nee. Dus het is eigenlijk een goed teken als je met anekdotes komt. Want dan ben je in ieder geval bereid om te delen en om een band te krijgen.
Ja.
Waarom vind je het zo belangrijk om een band te krijgen?
Omdat ik jou bewonder.
Ja, oké, maar dan hebben we dadelijk een band en dan dadelijk ga ik weer naar huis en ben je weer zonder me.
Nee, maar dit is precies, wat er nu gebeurt, is precies waarom ik jou bewonder. Dat jij altijd, als jij aanschuift bij een televisieprogramma, ga ik op het puntje van mijn stoel zitten.
Nou, ik ben soms te hard. Ik weet niet meer, ik onthoud al die shit niet. Ik ga het niet terugkijken ook. Maar ik heb wel eens dat ik de studio uitkom, dat ik denk, ik ben te boos geworden. Was een beetje buiten proportie. En dat komt, dan voel ik me in de hoek gedrukt. Of dan voel ik dat een ander mij probeert te pakken.
Ja.
En dan gaat hem niet lukken. Hoe dan ook gaat het niet lukken. En dat is het allerbelangrijkste dan. En dan hou ik geen rekening ook met of ik aardig overkom.
Nee.
Ik heb het wel eens met die gast van de kantine, tv-kantine gehad, weet je?
Carlo Boshart.
Had ik een akkefietje in de kleedkamer. En ik was
waar was dat?
Bij een talkshow van Patty Bart. Heel lang geleden op Veronica. Okay. En ik moest me verkleden. Ik kom daar binnen en hij zit in die kleedkamer. En hij zegt, sorry, ik moet me eventjes een privégesprek hier met mijn visagie. Dus je moet ergens anders even verkleden. Dus ik eerst nog een instantie van, oké, ik ga weer naar buiten. Maar er is nergens anders. En ik moet ook gewoon mijn pakken aan.
Ja.
In de 10 minuten. Dus ik klop na 5 minuten. Ik zeg, ja, ik moet toch even hier, want ik kan nergens anders. Zegt hij, ja, maar ik kan toch echt niet. Ik zeg, gast, het interesseert me helemaal niet waar je het over hebt. Ik ga gewoon hier mijn kleren doen. Ik ga lul lekker. Het boeit me echt totaal niet. En toen bleef hij maar kut. En zei ik, gast, nou moet je gewoon je fucking bek houden. Ik ga me hier verkleden. Ik ben klaar met je. Muil houden.
Dat was voor de uitzending.
Voor de uitzending, 2 minuten. Dus ik zit in die studio met die lampen erop. Poeder weer, dat je niet zo glimt. En ik denk, als je nog 1 woordje hebt, dan grijp ik hem gewoon live hier op tv. Maar hij gaat dan zeggen, oh Rembo, ben ik altijd zo liefhebber geweest. Ja, dus hij slaat om, hij is de professional. En ik zit alleen maar klaar als een terrier. Om te denken, als je nog 1 fucking woord zegt, ik grijp je jongen. Dus ik kom uiteindelijk best
wel... Dat is echt oprecht bij jou dan?
Ja, ik kom echt kut over dan op tv. Want ik ben helemaal vol met agressie.
Ja.
En meneertje zit daar heel leuk weer te spelen. Terwijl het gewoon een paardenlul is achter de schermen. En dat vind ik dan, dat neem ik mezelf wel kwalijk. Ik denk van, kom op, sta daar boven dat uitlokken.
Ik vind het eigenlijk gewoon heel dat dit is precies wat jou dan precies gewoon zo goed maakt.
Ja, maar...
Maar misschien heb je gewoon niks te zoeken in die shows dan.
Nee joh, ik heb daar ook niks te zoeken. Echt niet.
Toch?
Nee. Ik ben sowieso helemaal klaar met die media eigenlijk.
Ja, want wat doe je nu op dit moment? Dat weet ik helemaal niet eigenlijk.
Rommelen.
Ja?
Ja, ik ben aan het rommelen.
Wat maak je allemaal? Wat verzin je allemaal?
Ik ben niet zoveel aan het verzinnen. Ik ben gewoon lekker aan het tekenen. Ik ben veel aan het sporten. Ik ben gewoon aan het relaxen. Ik heb een soort vakantie al 2 jaar. En dat bevalt me uitstekend. Ik heb niet het gevoel dat ik beter ben als ik iets moois heb gemaakt. Als ik gewoon een tekening heb gemaakt die ik zelf goed vind, inderdaad, wat jij ook zegt, dan... Is dat voor mij net zo waardevol als een serie van 8 afleveringen op tv?
Ja.
Dat zegt me allemaal niet zoveel meer. En het geeft veel meer stress als je dat in een team moet maken. Ik heb daar steeds minder geduld voor.
Hoe was dat toen jij echt je belangrijke programma's maakte? Rembo en Rembo, die ik net noemde. Gewoon die hele reeks programma's. Ben jij dan hoe... dan was het op de televisie. En wilde jij dan graag weten wat mensen daarvan vonden? Genoot je wel van de lof die je werd toegezwaaid?
In het begin wel eventjes.
Ja?
Ja, maar inmiddels... dat klinkt heel verwend, maar het zegt het me geen hol meer.
Nee?
Dus als mensen... Nou, heel af en toe nog, als iemand heel oprecht is, dan denk ik nog wel leuk, lief gezegd.
Ja.
Maar het boeit me echt totaal niet.
Dat is dan wel een moeilijke wereld waarin je... Nou ja, die gaat er nu dus ook langzaam trekken hier terug,
ja,
begrijp
klopt.
Ik.
Ja.
Het is wel een heel ingewikkelde wereld om in te werken dan. Omdat het daar alleen maar gaat over de kijkcijfers, snel bekijken. En,
klopt. Ja. Terwijl ik eigenlijk inderdaad als maker ben ingestapt.
Ja.
Ik vind het in principe heel leuk om iets te maken.
Ja.
Alleen het maken van tv vind ik ook niet zo heel leuk. Ik vind het verzinnen leuk en het monteren. Maar het hele proces om het te realiseren... Met alles wat erbij komt kijken, ook met een teamwork, met allemaal mensen die soms geen talent hebben of hun werk niet goed doen, vind ik erg lastig.
Ja. Wordt ook vaak bonje, toch?
Ja, wordt eigenlijk altijd bonje. Dus ik kom op steeds meer zwarte lijsten te staan. En niet omdat ik nou zo'n gestoorde ben, maar gewoon omdat ik eigenlijk hoge eisen stel aan mezelf en aan iedereen. En dat mag helemaal niet binnen de tv-wereld.
Ja, dat merkte ik ook wel toen wij dat plannetje aan het maken waren, dat jij gewoon als een soort... beetje manisch alles naar je aan het toetrekken was. Wat ik trouwens prima vond, want jij kan het allemaal heel erg goed. Maar dat,
Nou, nou ja, omdat als ik het uit handen geef, wordt het toch eigenlijk in 9 van de 10 gevallen kut.
Ben je weer teleurgesteld zo.
Dat ja, is, en dat is wel echt heel frustrerend.
Ik heb steeds gedacht, dat programma, die mannenprogramma's die jij maakte, ja. Heb ik het ook wel eens met jou over gehad. Ik heb dat altijd ervaren, bijna tot nu aan toe, maar ik begin nu toch een beetje te twijfelen, als dat jij gewoon, dat je daar schaterlachend dus gewoon jezelf naar binnen hebt gewurmd en dat je dus programma's, dat je dus programma's maakt op de zender die je persifleert.
Ja, dat is ook zo.
Dat is gewoon zo. Ja.
Maar dat
is toch geniaal?
Tegelijkertijd sta ik er ook achter. Want kijk,
dat is een moeilijke twist voor mij.
Nee, kijk, ik heb op de VPRO een keer een programma gemaakt. Dat heette het Kinderbevrijdingsfront.
Ja.
Helaas is die naam later gekaapt door een soort pedofiele vereniging. Maar toen ik het maakte, was het een programma wat wat eigenlijk de schuld gaf niet aan buitenlanders, maar aan kinderen. Dat had ik voorgesteld bij de VPRO Jeugd. Vonden ze gelijk grappig. Ik zeg, we zijn veel te veel bezig met feel good voor die kutkinderen. We moeten gewoon ze prikkelen. We moeten ze provoceren. Ook kinderen. Ik kan niet jong genoeg mee beginnen. Dus ik ging reportages maken. En alles in dat programma stond een teken dat kinderen het kwaad van alles waren. Van de files. Van de economie. Dat is ook zo als je goed. Toen ging ik dat maken. Toen dacht ik, dit is godverdomme nog waar ook. Het is als grap bedoeld, maar die kinderen zijn ook de schuld van alles.
En dat is ook gebeurd met die toen jij dit mannenprogramma ging maken. Dat je dacht dit is gewoon...
Eigenlijk is het echt zo. We laten over ons heen lopen. En ik weet van mezelf, als ik het zelf ook niet meer weet, dan ben ik op z'n best. Als ik dus helemaal in control ben en ik denk, ik ben nu satire aan het maken op RTL 7 over mannen, dan is het eigenlijk niet helemaal goed. Want dan zie je dat ik aan het smieren ben. En als ik zelf helemaal onder druk werd gezet door een vrouw ergens en ik denk, nou godverdomme is het genoeg geweest. Ik moet voor mezelf opkomen en voor haar man. Ja, dan ben ik wel echt bijzonder.
Maar dat is wel fijn, want ik heb vrij lang gedacht dat jij echt in die Jacobs en Van S-val was gelopen. Dat je dus wordt omarmd door de mensen die je... persifleert.
Ja. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Toen ik dat programma deed, 3 series in een jaar, dat was heel succesvol. Dan stopten er wel eens jongens op straat, deden een raampje open en zeiden ze: hey gast, je hebt gelijk, maar laat die kankerwijven me terug naar de Arie gaan. En dan spoten ze er vandoor met hun auto. Dan dacht ik, heb ik dat op een geweten dit? Dat die gast dat serieus denkt, dat ik zo dat vind? Dus dat is heel eng, dat je iets maakt en dat de helft van de mensen het helemaal verkeerd opvat. Die Jacobsen van S.
Ik hou daar heel erg van.
Ja, ik ook, maar dat is wel heel raar. Want de slimme mensen, die snappen wel hoe je het bedoelt. En de wat dommere mensen, die denken dat je het echt meent.
Ken je Andy Kaufman?
Ja, ja.
Ben je een bewonderaar van hem?
Ja, hij heeft wel grappige dingen gedaan, ja.
Die doet dat toch? Die gaat tegen vrouwen worstelen.
Ja, dat was heel goed, ja.
Gewoon bijna een jaar.
Ja.
Tegen vrouwen worstelen en dan die mensen uitschelden en zo in het publiek.
Ja. Ja, dat is echt een provocateur, ja. Ik heb dat zelf niet zo sterk, hoor.
Nee?
Alleen maar als mensen mij aanvallen, dan gaat bij mij onmiddellijk mijn kraantje. Ik heb een kraantje
maar
in mijn
hoofd. Jij hebt het steeds, je zegt nu al een stuk of 6 of 7 keer gewoon aanvallen. Maar we hebben het gewoon over mensen die tegenover jou zitten in een tv-studio. Ja.
Als ze dan bij de hand gaan lopen doen.
Dat is toch het hele idee. Nee, dat is gewoon het hele idee van zo'n programma dat daar mensen met verschillende meningen aan een tafel zitten. Ja, maar wat bedoel je met aanvallen? Dat zijn het, of wordt het persoonlijk dan?
Ja, wordt persoonlijk. Of ze gaan onder de hoe heet dat? Onder iets steken. Hoe heet dat? Onder de belt, onder de riem.
Ik weet niet hoe dat die uitdrukking. Dat weet ik veel.
Ja. Soms gaan mensen steken aanvallen, steken onder de tafel geven. En dan denk ik, ga je mij proberen aan te vallen? En dan gaat het helemaal niet meer om die discussie. Interesseert me niet meer. Dan gaat alleen die ander gaat gewoon, het is 1-1. Of 5-1, maakt me niet uit. Dan ga ik alleen maar denken, hoe krijg ik ze nu kapot? Binnen 1-2 minuten.
Hoe had jij nou, wat jij net tegen mij zei over dat ik gedoe. Hoe zou je daar zelf op hebben gereageerd?
Ja, waarschijnlijk niet positief.
Dat is dan zo'n dingetje. Dat is dan zo'n dingetje.
Ja, dat
als
dingetje.
Ik dat zou zeggen,
heb
je nou de tering.
Zeg je, krijg je lekker de tering met je interview dan?
Ja.
Maar het valt mij op.
Niet over mij, hè?
Ja, het valt me op dat je dat doet. Dus dan zeg ik dat. Ja. Maar ik denk, als jij het bij mij had gezegd van gast, je hebt wel heel vaak dat je stelt een vraag. Heb ik bijvoorbeeld, ik stel een vraag en luister ik niet naar het antwoord. Omdat ik de vraag vaak leuker vind. Dan zeggen mensen, ja, zeker als het in de privésfeer is, zeggen vrouwen dan, je luistert niet eens naar het antwoord wat ik wil geven. Dan zeg ik, ja, sorry, dat is heel zwak. En als ze dan daar boos om worden, hebben ze natuurlijk feitelijk helemaal gelijk. Maar als ze dat te gek maken, ga ik ook weer boos terug doen. Want ze moeten wel de positie kennen. Niet omdat ze een vrouw zijn, maar gewoon, uiteindelijk ben ik wel de baas.
Ik vind het vreselijk woord, maar fascinerend hoor. Hoe jij, godverdomme, want het lijkt me zo vermoeiend man als je jou bent. Dat je de hele tijd maar gewoon tot aan je kruintje...
Ja, opgefokt bent.
Dat je gewoon constant loopt te loeren wie het niet met je eens is.
Ja.
Jezus.
Fucking vermoeiend.
Ja, dat is ongelooflijk. Dat lijkt me dodelijk vermoeiend. Dodelijk vermoeiend.
Ja, ik heb wel eens met Instagram, dan krijg ik discussies, wat jij ook zei, hè? Sommige mensen gaan hem bij de hand doen. En ik kan het dan niet laten om erop in te gaan. Het enige is wat het nog drie keer zo erg wordt, tot ik op een gegeven moment, dan ben ik er 3 uur mee bezig. En dan denk ik, wat de fuck zit ik nou te doen? Ik heb 3 uur van mijn kostbare dag helemaal aan een onbekende gek gegeven nu.
Ja.
Waarom? En ik kan het niet laten.
Toch heb ik steeds, ik moet toch nog steeds denken aan waar ik het eerder over, dat jij toen stond voor te lezen in dat theatertje. Ja. Ik denk dat ik daar een stukje van jou heb gezien. Wat er ook is.
Ja, maar die heb ik dus.
Dat je het heel fijn vond dat je een heel persoonlijk verhaal vertelde. Ja. En dat er heel hard om werd gelachen omdat je het goed hebt opgeschreven.
Ja, klopt. Maar dat is met schrijven, is dat vind ik makkelijker om gevoeliger te zijn.
Maar je vond het ook het voelde ook een beetje, daar kwam dat lachen vandaan volgens mij. Ja, dat zo van dat je dacht van, oh jezus,
ja, ik vind het
een beetje pretentieus. Dan ben ik ook al een schrijver.
Ja, maar kijk, als jij achter een podium staat, misschien heb je er geen moeite mee. Of op een podium staat, achter een lessenaar en je staat voor te lezen. Het heeft ook iets.
Natuurlijk, ja, het heeft altijd iets ridicules.
Ja. Dus dat, en dat, als je dat elke keer, als dat eenmaal in je systeem zit, dan accepteer je dat. Maar ik doe dat niet zo vaak. Dus als ik dat doe en ik zit helemaal in zo'n zaal voor te lezen, dat vind ik gewoon eigenlijk absurd.
Ben je wel eens in zo'n situatie terechtgekomen dat je moet herhalen? Dat je een succes, dat je dus letterlijk, dat je gewoon meerdere keer dezelfde tekst moet
Nee.
Theater dus.
Dat wordt wel vaak voorgesteld, want daar schijnt aardig geld in te verdienen te zijn. Maar, en ik ben ook gek op geld, dus die zou zeggen, doe het dan. Win-win situatie, maar ik snap het niet, dat je 100 keer hetzelfde doet.
Nee.
Dat snap ik ook van cabaretiers. Ik ben een keer bij Theo Maassen geweest, een hartstikke leuke voorstelling.
Ja.
Mocht ik achteraf bij hem komen, zei hij, wat vond je ervan? Ik zeg, je bent fantastisch, maar die mensen die zien jou als een geestelijk leider. Ik zeg, ik vind het alleen een beetje jammer dat je die humor gebruikt als smeermiddel, in plaats van als autonoom kracht.
Ja.
Snap je? Hij gebruikt die grapjes om zijn verhaal te vertellen.
Ja.
En nou, dat vonden ze al raar. De techniek zag ik al kijken van, dat ga je toch niet tegen hem zeggen? En ik zei, en ik snap niet dat je dit gewoon 200 keer kan doen. Dan moet je toch kotsmisselijk van jezelf worden. Als je precies weet, daar verspreek ik me. Daar laat ik het beeld van Jezus bijna uit mijn klauw vallen. En de mensen liggen weer helemaal blauw.
Maar dat zien zij als hun vak, toch?
Ja, dat zeggen ze. Het is nooit hetzelfde. Elke zaal is anders.
Daar zei, ik ken Jochem Meijer goed, bijvoorbeeld.
Aardige gast trouwens.
Super aardige gast. En die is dit tot in het extreme. Ik heb dit ook vaak aan hem gevraagd, weet je wel. Zo van, jeetje. Van,
jij snapt
van,
het ook, toch?
Ja, ik werd ook gek. Ik heb ook theater gedaan. Merkte ik toch op een gegeven moment dat ik dan... Oh, ze lachten gisteren als ik dat en dat zei, doe ik het nog een keer.
Ja.
Ga je toch voor de lachen. Maar Jochem haalt dus echt, dat zijn van die theaterdieren.
Ja.
Die haalt zijn voldoening uit het feit dat als hij... ik weet bijvoorbeeld van hem dat hij toen 20 of 30 of 40 keer hebben ze... Hij doet heel veel try-outs. Hebben ze getimed hoe lang die voorstelling duurde. En tussen het grootste verschil wat er zat... En die speelde dus een hele avond in Carré... Was geloof ik 1 minuut en 10
Bizar.
Seconden.
Bizar.
Dat vind ik dan... En dat is dus daar... Dat vindt hij... Dat is vakmanschap, ja.
Nee, zeker. Dat snap ik ook heel goed. Maar dan moet je inderdaad een theaterdier voor zijn. En daarop kicken dat je die interactie met mensen hebt. Die heb ik helemaal niet.
Maar jij vindt, als ik het goed begrijp... Vind jij dat Theo Maassen de goede energie op een verkeerde manier inzet? Of is dat te hard gezegd? Dus hij ziet wel dingen heel scherp.
Hij is heel gelukkig. Hij verdient er veel geld mee en hij wordt op handen gedragen. Dus...
Maar hij wil ook... Je vergeet het belangrijkste. Hij wil ook gewoon mensen vertellen hoe de wereld in elkaar zit, Theo,
dat,
toch?
Dat doet hij.
Ja.
Dat doet hij toch heel goed?
Dat doet,
maar,
ja.
Maar ik vind dat jammer dat hij dan... De saus van de comedy gebruikt om dat verhaal draaglijk te maken.
Ja.
Want dan vind ik het, dan wordt het toegepaste kunst. En daar hou ik niet van. Ik hou van vrije kunst, autonome kunst. Dat het gewoon grappig is of goed is op zichzelf. Zonder dat je. Vertel dan gewoon dat. Zeg ook van, vertel gewoon dat verhaal. Waarom laat je je grappen niet weg?
Ja.
Je bent gewoon een pastoortje. Zoals al die cabaretiers trouwens.
En dat werd, want die techniek, je hebt nog niet verteld hoe Theo daar zelf op reageerde.
Die keek een beetje wazig voor zich uit.
Die technici, die gingen broodjes naar smeren en zo.
Die hield echt op met smeren en die keken om en die zeiden zo van, dit moet je niet doen hoor.
Niet doen.
Met Theo. Maar goed, ik ken hem al een beetje.
Weet je wat mij verbaast? Dat jij naar achteren gaat.
Wanneer?
Nou, dat vind ik helemaal niks voor jou. Dat je dan zo daarna... Zo naar Theo Meijer. Theo
heb
Maas
ik bij
in de kleedkamer
gedaan, bij
de
Jochem Meijer.
Dan ga je daar naar achteren.
Dan ga ik naar achteren, ben ik nog wat mensen.
Ja, ik doe het ook, maar ik vind het niks van jou.
Ja, ik wel. Ik wil heel graag met dat soort mensen gezien worden.
Nee, jij wil ze naar de voorstelling vertellen wat ze verkeerd
juist,
hebben gedaan.
Dat is het. Ja, nee, maar dat is echt helemaal.
Verder vind je, daar voel je je dan niet, voel je je niet bezwaard. Dat je dus, nee. je hebt zelf nooit op dat podium gestaan. En dan ga jij gaat u toch aan Theo Maas zitten vertellen wat hij fout doet.
Ja, ik zie dat heel scherp.
En dan rij je naar huis. Dan heb je een goed gevoel.
Ja, heb ik heel goed gevoel. Hij weet het nu in ieder geval. Hij kan niet zeggen van ik heb het niet geweten.
Zo bijvoorbeeld, jij rijdt zo naar huis. Die Nico die lult nooit meer over zichzelf.
Nee. Die gaat weer terugluisteren. Die gaat turven hoe vaak je het woordje ik. Maar het laatste kwartier, gast, ben je
ja,
ik heb echt iets
geleerd van je. Dat meen ik serieus. Het is geen pose.
Nee.
Dit zegt mijn vriendin ongeveer al een jaar of 20 tegen me.
Ja?
Ja.
En maar even...
Ik kan ook niet beloven dat het over is.
Nee, maar heb je wel eens nagedacht waarom dat is? Het is toch een aandachtsdingetje.
Nou ja, daar heb ik gewoon... Dat is een flauw antwoord, maar daar heb ik 4 boeken over geschreven.
Oké.
Okay. Dat is één grote boetedoening, die 4 boeken van mij. Kijk, zo werkt het. Ik denk dat zo werkt het bij mij. Tussen haakjes, de kunst. Dat ik een vrij regulier, angstig leven heb. En dat je bij mij altijd de volgende dag pas... Het zou zomaar kunnen dat jij morgen pas in een column leest... wat ik vandaag allemaal gevoeld heb.
Ja.
Dus dat is een beetje wat we net hadden, is mijn brandstof, maar goed.
Nee, dat snap ik wel, maar waarom je zelfs in zo'n situatie als dit, dat je dan toch de behoefte voelt om een anekdote op die manier te vertellen.
Ja, te lang.
Te lang.
Ja, zeker.
Te lang.
Ja.
Weet je wie het ook heeft? Johan Derksen. En Johan Derksen heeft het erger, maar ik waarschuw je vast, jij kan ook een Johan Derksen worden. Johan Derksen, als je die onderbreekt op een gegeven moment, dan is het contact helemaal weg. Dus hij heeft een anekdote in zijn hoofd die op zich best leuk is, soms, vaak ken je hem al bij hem. Maar dan duurt het te lang en als je dan tempo erin wil krijgen, dan is hij eigenlijk zo verstoord dat hij dan helemaal op slot gaat. En dat is het stapje wat hierna voor jou eventueel, daarom waarschuw ik je, in het verschiet ligt.
Dat ik zeg maar zo'n oude zak word aan tafel. Die,
ik heb nou weer eens wat meegemaakt.
Dat ik nou, weet je, weer dat verhaal.
Open Nico gaat weer vertellen, jongens. Zelf, nou, ik ga even de saus maken in de keuken.
We hebben het allemaal 100 keer gehoord,
En dan wel lachen op de juiste momenten, want dat is wel de tragiek, hè, van
komieken. Dat is een gruwelijke toekomstbeeld.
Ik heb het gezien bij mijn moeder, ik heb het gezien bij mijn oma. Die hebben allemaal een hoogtepunt gehad. Rond de 50ste, 60ste, nee, iets. 60, begin 60. Toen hadden ze niet meer die power. Verbaal ook. En toen begonnen ze een beetje sneu te worden.
Maar hoe ga jij... Ik bedoel niet om daar meteen terug te slaan. Maar hoor, ik probeer me ook voor te stellen hoe jij doodgaat. Ligt je ontzettend boos. Lig je op een bed. En niemand mag op visite komen. Omdat we
dat lijkt me niet leuk. Ik ga liever dan tijdens de daad. Het is niet leuk voor de partner.
Maar laten we zeggen, wat we natuurlijk niet hopen, jij wordt ziek. En je hebt een lang ziekbed.
Ja.
Je ligt 3 jaar op bed.
Nee, dat gaat niet gebeuren.
Maar dan zou je dus eigenlijk gewoon niet net zo als toen bij je moeder, zou je niet willen dat mensen denken, nou, ik ga toch nog gewoon eens een keertje bij Maxime langs. Ik wil nog een keertje.
Alsjeblieft zeg.
Oh ja, ik ga die deur in trappen bij je.
Meelijden alsjeblieft, om te kotsen.
Echt?
Ja, ik hoef het niet. Als mensen al sowieso... Ik heb in de privésfeer een heftig iets nu. Dat mag je gerust weten. Mijn oudste zoon die ligt met leukemie in het ziekenhuis.
Jezus Christus, man. Het is dus gewoon een... Ja,
ja, ik meld het maar even. Heb je niet gemerkt, hè?
Nee, niks. Nee.
Nee.
Ongelooflijk dat je daar nog aandacht voor mij hebt.
Maar... Ja, waarom niet? Dat hakt erin. Maar als mensen dan... Als ik dat vertel, dan moet ik wel eens vertellen op het werk. Van jongens, ik heb een situatie. En dan zeggen ze, oh, wat vreselijk. En sterkte. Dan denk ik, ja, wat moet ik daarmee? Het is wel lief bedoeld, maar meelij...
Maar ik snap gewoon de vraag niet. Wat moet ik ermee? Je hoeft er niks mee. Het is gewoon die mensen die voelen voor je.
Ja, dus?
En die zeggen dat.
Nee,
ik hoef
dat gevoel niet.
Nee, je kan er geen brood van kopen.
Nee, dus. Hou het lekker bij, hè?
Nou, jezus, maar flik het nou toch op. Dat is toch heel gek? Dat
je gewoon... Nee, het is dus beleefdheid.
Nee,
sommige
niet.
Mensen schrikken
ook. Ik schrik me helemaal gek.
Ja, schrikken, ja.
Het is toch heel gek als ik dan nu gewoon zeg, maar goed, oké. Sterkte, maar eventjes nog over dat theater.
Ik meld het ook, omdat ik denk, even kijken hoe die hierop gaat reageren.
Nou, zo dus, zoals nu.
Het is niet geen grap, het is echt...
Nee, dat zie ik aan je. Maar dat is toch onmogelijk dat ik dan nu zeg, maar goed, oké, kut. weet je wel, voor je zoon maar eventjes gewoon nog naar Schepper de Schep.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe jij hiermee omgaat, want je hebt het vaak...
Nou ja, jij zegt tegen me nu letterlijk gewoon, zeg er maar niks over, want het interesseert me geen reet wat je erover zegt, want ik geloof het toch niet. Ik kan er niks over. Ik kan je precies vertellen wat ik nu voel. Mm-hmm. Ik begin er ook van te schreeuwen. Jij zegt eigenlijk tegen mij van je mag nu van alles voelen, maar zeg het niet tegen me, want ik geloof je dan niet.
Ik zou je nog wel geloven, want waarom zou je toneel gaan spelen? Maar wat heb je daaraan? We hebben het over meevoelen en meelij. Het is...
Ik zeg het toch niet om... daarom zeg ik het dan toch helemaal niet? Nee. Ik zeg toch gewoon omdat jij iets... Jij zegt tegen mij, omdat jij iets schokkends vertelt, ja, waarvan ik kan invoelen dat een vreselijke situatie is.
Dat het impact heeft, ja.
Als ik dan zeg van wat vreselijk, en dat jij daarna denkt, wat een lul, wat heb ik hier aan? Dat is toch gewoon, jezus jongen.
Ja, dat heeft te maken met...
Ik bedoel, ik word
jou
een Derkse, maar wat wordt er van jou, man, als je wat ouder wordt? En dan gaat...
Ja, maar ik denk dat ik wel bewust ben dat ik bijvoorbeeld niet te lang anekdotes ga vertellen.
Nee, oké, dat weet ik wel zeker.
Nou, misschien niet, hè. Ik zie het om me heen. Zie ik alle mensen van 55, ik ben 56, dus van 55 vanaf daar beginnen al die mannen sentimenteel te worden. Dus in plaats van dat ze in hun power zitten, gaan ze heel snel tranerige ogen krijgen.
Maar jij bent niet, jij kan dus nu wel functioneren. Jij kan dus schakelen. Je gaat met mij op het toneel zitten lullen. En er zit niet constant in je achterhoofd van...
Natuurlijk zit het wel in mijn achterhoofd de hele tijd. Ja. Maar ik help hem daar ook niet mee en mezelf ook niet. Dus dan vind ik het juist goed om ook zo'n podcast te doen of om een tekening te maken die er niks mee te maken heeft.
Ik zie toch, laat ik gewoon een soort Gijs Groenteman doen dan.
Ja.
Ik zie door het hele gesprek zie ik een rode draad. Gewoon steeds als emotie gewoon heel dichtbij je komt en zeg je eigenlijk gewoon, krijg het Lazarus, wat heb ik hier aan?
Ja.
Bij je moeder. Bij die jongen die je niet meer spreekt, nadat hij niet meer op school zit. Dus dit is wat je wist. Ja. Jezus, ik word er echt een beetje verdrietig van, merk
Waarom?
Ik. Ja.
Dat is gewoon overleven. Kijk, je kan met elk ding... dit is een drama in de familie natuurlijk.
Ja.
Maar daarmee kan je... kan ik, wij spreken nu op de grond neervallen en ook denken... Nou, ik trek het niet meer. Dit is een druppel die in mijn leven die ik niet meer kan aan.
Ja.
Die ik niet meer aan kan. Of je denkt, nee, dat heeft geen zin... Ik laat die emotie niet toe. Ik ga kijken wat ik nog wel kan doen. En dat is gewoon... Ik noem het overlevingsinstinct.
Ja, maar dat snap ik. En in die situatie... weet je wel, hebben we allemaal wel een keer gezeten. En dat, ik snap dat je daarmee omgaat.
Ja.
Maar het gaat mij meer nu om, zeg maar...
De rode draad.
Nee, nou, dat jij gewoon niet accepteert dat een ander me met je meevoelt. Zo voelt het voor mij. Dat je zegt van, wat heb ik eraan?
Nou, ik vind het vervelend als mensen zo zeggen, kop op joh. Flikker eens even op, hé, met je kop op joh.
Raar is dat. Ja, het is echt raar. Ik zit gewoon heel hard te denken. Want ik merk gewoon dat het is natuurlijk een beetje raar in de interviewsituatie. Maar mijn inzet is altijd gewoon om iets met jou te hebben. Dat is mijn inzet, om iets met iemand te hebben. Dat was ook, zeg maar, toen het even fout ging met dat schrijven, weet je wel. Ik schrok daar veel meer van dan... ik zei net wel van, nou ja, fuck it, weet je. Maar ik dacht toch van... Ik denk dan altijd van, hé, maar we hadden toch een band.
Ja, ja, ja. Maar dan kom ik ergens te dicht bij jou en dan...
maar omgekeerd ook. Nou ja, het is omgekeerd. Ik kom te dicht bij jou. Zo voel ik het. Van, gast, je bent gewoon mijn vriend, niet? Wat zit je van...
Als je op een gegeven moment raar gaat doen tegen mij, dan kap ik het af.
Ja.
Dat is wel zo. Dat interesseert me. Al word je overreden diezelfde dag, ik laat geen traan. Ik ben echt snoei en snoeihard. Maar ook heel gevoelig. Maar die kan ik zelf kiezen.
Maar ik vind, het heeft ook iets geks, Maxime, dat je gewoon constant zegt dat je heel hard bent.
Ja.
Toch?
Mm-hmm.
Je bent het toch gewoon of niet? Waarom moet je dat gewoon iedere keer vertellen dat je zo'n harde gozer bent?
Mensen begrijpen denk ik niet hoe hard ik kan zijn. Als wij ruzie hebben om zo'n scène die niet doorgaat.
Ja.
En ik irriteer me aan jou.
Ja.
En dat is wederzijds.
Ja.
dan denk ik op een gegeven moment, hey Nico, krijg jij lekker de tyfus? En als je op dat moment, als ik zou horen dat je een uur later onder de tram, zou ik misschien wel even schrikken. Dan zou ik misschien ook wel even denken, nou net goed. Beide handen, ouwe
hoer. Zijn we vanaf.
Meneertje weet alles.
Zijn we vanaf
met zijn traag aankomen rijden van zijn brommetje.
Ja, nee, dat is, ja, ik heb die samenwerking toch als ongelooflijk prettig ervaren.
Ja, ik vond het ook heel leuk. Tot op een punt.
De productiemaatschappij, hoe heet het? Die was het dan denk ik minder enthousiast over.
Ja, uiteindelijk
die
wel.
Zag het gewoon in hun gezicht ontploffen.
Ja.
Maar ik vond het eigenlijk ook wel mooi. Dat we gewoon zeiden van, nou dan niet. Nee. Weet je wel. Dan allebei heel eigenwijs.
Ontroering?
Ja.
Ik weiger
ontroering. Nou, ik wil niet dat jij ontroert. Dat wil ik helemaal niet. Maar ik vind dat je het niet zo hard bij andere mensen uit hun handen moet slaan.
Nee, dat heb je wel een punt. Andere mensen mogen dat wel voelen.
Ja.
Dat is waar. Maar dan niet naar mij. Houd het dan bij jezelf lekker dicht bij jezelf.
Ja, ik vind als jij tegen mij zegt van dit en dit is aan de hand met mijn zoon. En je gaat zo bij mij een beetje zitten observeren hoe ik daarop reageer. Vind ik gewoon echt raar.
Mm-hmm. Dat mag je toch vinden?
Ja, nee, dat mag je vinden. Maar je moet mij ook gunnen dat ik daar heel erg van schrik. En dat ik je dan bijna even wil aanraken of zo.
Maar
midden in coronatijd.
Als ik
rekening
met jou moet gaan houden in deze tijd.
Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft niet.
Dus dan zeg ik van, ik meld het eventjes.
Nee, dat hoeft niet, omdat je het gewoon...
Ik vind het ook raar om het helemaal niet te melden.
Nee, het is...
Daarom dacht ik meld het even.
Ja.
En je kan er niks mee. Ik kan er ook niks mee. En het is ook alweer
Gaat het wel goed met je?
Jawel.
Toch wel.
Ja.
Je functioneert wel verder.
Ja, heel goed zelfs.
Godverdomme, man. Nee,
ja, dat is knap.
Ja, dat vind ik knap, ja.
Ja, vind ik ook. Want dat weet je nooit hoe dat gaat.
Nee.
En ik weet ook niet hoe dat verder loopt, hoe dat dan gaat, maar tot nu toe gaat dat heel goed.
Nou, sterkte.
Dank je. Jij ook met de montage.
Vind je het goed als ik er af en toe nog een keer naar vraag? Later, hoe het met je gaat?
Ja hoor. Oh, met mij?
Ja, met jullie.
Ja, mag wel.
Oké. Okay.
Als er maar geen meelijdende vraag zit.
ik kan niks beloven. Hey, dank je wel, Max.
Graag gedaan, Kiel.